Wij gaan een volgend lied zingen. Dat is lied 488 uit de opwekking. Heer, ik kom tot u. Heer, ik kom tot u. 488 uit opwekking. Lieve Heer God, wij komen tot u aan het begin van deze avond om u te danken. Dank u wel, Heer, dat u ons bij elkaar gebracht hebt. Dank u wel, Heer, dat we in alle vrijheid hier in dit land bij elkaar mogen komen om uw naam groot te maken. Dank u wel, Heer, dat we in uw schepping, Heer, mogen zien hoe groot u bent. Heer, wilt u ons allen ook leren, Heer, om daar onze ogen op gevestigd te houden, Heer, dat we mogen zien wie u bent, Heer. Heer, ik wil u bidden, Heer, wilt u vanavond in ons midden zijn? Wil u vragen, Heer, wilt u ons zegenen, Heer, met uw woord, Heer, dat we mogen leren, Heer, steeds meer wie u bent, dat we uw grootheid, Heer, steeds meer leren kennen. Ik wil u bidden, Heer, voor mensen die vanavond misschien hier niet aanwezig kunnen zijn, omdat ze door ziekte verhinderd zijn of om andere redenen, Heer, wilt u dichtbij hen zijn. Ook bij degene, Heer, die thuis misschien meeluistert via internet, wilt u hen ook dicht nabij zijn en hen zegenen, Heer. Ik wil ook een zegen vragen, straks ook voor Peter Schelen, Heer, als hij het woord gaat verkondigen, Heer, dat het ook naar uw wil is, Heer, en dat hij vervuld mag zijn met uw Heilige Geest. Dank u wel, Heer God, dat u ons deze avond geeft. Amen. We gaan luisteren naar een koor, het gospelkoor Metanoia. Misschien goed voor de mensen die hier voor het eerst zijn. Metanoia is een gospelkoor dat is ontstaan vanuit deze gemeente. En metanoia betekent eigenlijk verandering van binnenuit. En dat heeft vooral te maken met de leden van het koor. Wij zijn allen kinderen van de Heer God. We zijn veranderd van binnenuit omdat we de Heer Jezus hebben leren kennen. En dat willen we ook graag door de liederen kenbaar maken. En we hopen dat u daarvan zult genieten. We gaan in eerste instantie twee liederen zingen. Het eerste, daar kunt u niet rustig achterover leunen, want dat doen we namelijk samen. Dat is het lied Wij zijn meer dan overwinnaars. Dat doen we samen. En het tweede lied, heeft wat toelichting nodig. Dat is een medley die we zingen. Dat zijn eigenlijk 5 nummers achter elkaar. Volledig in het Engels. Dus misschien goed om heel kort even te vertellen waar het over gaat. Het zijn 5 liederen aan elkaar geregen. Het eerste is een lied waar we God heel duidelijk de lof toezingen. Het tweede lied, daar beleiden we ook de Heer Jezus als onze koning, zeg maar, in ons leven. Het derde lied is als het ware een liefdeslied voor de Heere God. Het vierde lied gaat over de rust die je als mens zou kunnen vinden als je de Heer Jezus aanneemt. De rust die je bij hem vindt. En het derde lied heet I Love You Lord. Daar kan ik weinig aan toevoegen.
Thank you.
Ik zal niet zeggen dat het mooi was, maar volgens mij ging het wel lekker. Ik wil graag Peter Schelen aankondigen. En ik dacht, ik wil iets meer van hem te weten komen. Dus vanmiddag even op Wikipedia gekeken, op internet. Dan vind je vier woorden. Programmamaker, evangelist, schrijver, creationist. En er stond er nog een kleine toelichting bij, die vond ik eigenlijk veel leuker dan die eerste vier woorden. Namelijk fan van de Heer Jezus. En hij was dan ook iemand die in 1986 een fanclub oprichtte. De fanclub voor de Heer Jezus. Dus ja, verdient weinig toelichting wat zijn passie is als hij hier staat te praten zo meteen. Dus ik wil graag het woord geven aan Peter Schelen.
Ja, dankjewel. We gaan nog even naar een filmpje kijken, geloof ik, hè? Even zien. Ik weet niet wie mag op de knop drukken. See the world and all its truth. There's a lot that you can do without giving in. One of these days. Tell me, do you want to believe it? You want to receive his fate and fortune in your hand. Is there to understand that the given. We zijn nu in Guatemala. En dit is een artistic center. En zoals je ziet, er lopen ontzettend veel kinderen rond hier. En die krijgen allemaal muziekles. Variërend van blokfluit tot trompet, viool of gewoon een zangklasje. Ik ben gevraagd om ambassadeur te worden van World Vision. En de ambassadeurs die worden uitgenodigd om een keer in een bepaald land op bezoek te gaan en projecten te bekijken.
Er wel echt gelukkig uit. Ze zagen er ook gezond uit en zo.
Ja.
Ik vond het er wel gezellig uitzien op zich van buiten, weet je wel.
Maar zouden ze zelf willen wonen?
Nee, dat niet. Die keuken en zo, liep zo'n kip rond en er stond zo'n bak met mais en die kip zat daarin te pikken, weet je wel. Ja. Dat later eten ze dat waarschijnlijk op.
Ja, ik bedoel, als je hier zo rondrijdt, dan is het natuurlijk armoedig in vergelijking met ons land. Maar als je ziet hoe heerlijk die kinderen hier eigenlijk bezig zijn, dan denk je van ja, het is, ze hebben hier gewoon een fantastische tijd. En dat is gewoon geweldig. Als deze kinderen leren en les krijgen, dan kunnen zij een betere toekomst krijgen. En daar werkt World Vision aan mee. World Vision die heeft hier de boel helemaal neergezet. En ik vind het gewoon super. Sponsor deze kinderen, sponsor zo'n kind, want je doet daar echt gewoon hartstikke veel goed mee. www.worldvision.nl. Het was een trip die ik een tijd geleden gemaakt heb voor World Vision. En in het kader van Open Your Eyes, ik kan het van harte aanbevelen als jullie een keer niet op vakantie gaan, maar eens een keer in zo'n land van dit soort projecten bezoekt en mensen eigenlijk ontmoet op de manier zoals ze leven. Dat is echt een levensveranderende ervaring. Misschien ook een beetje kostbaar, niet voor iedereen weggelegd. Maar ik heb 5 sponsorkinderen meegenomen. En het zou leuk zijn als die vanavond allemaal weggingen. Dat kost €30 per maand. En je doet daar echt veel verschil mee. Je hebt gezien wat World Vision daar doet. Ik ga met jullie nadenken over Open Your Eyes. En dat gaat eigenlijk een beetje als volgt. We gaan nadenken eigenlijk over de vraag van bestaat God? En Open Your Eyes, daarvoor? Hoe kan je daarachter komen of God bestaat en wie hij is? Nou is het zo dat we de komende Sinterklaasmaand, die komt er weer aan. Hè? En ik denk van ja, nou we zitten allemaal al een beetje in de sfeer en zo. Iedereen doet inkopen. Dus ik dacht van nou, ik wil jullie eigenlijk allemaal even een cadeautje geven. Ook. Dus we hebben een paar pieten meegenomen. Ik zou zeggen, kom maar. En die hebben allemaal wat meegenomen. Jullie krijgen allemaal iets van mij. Het is ongelooflijk kostbaar wat jullie krijgen. Het is ongelooflijk ingenieus. Het is iets heel eenvoudigs. Maar het is eigenlijk, je wilt dat niet missen. Het is, je kan niet eens echt zonder dat. Dus ik zou zeggen, deel het maar even uit. Iedereen die mag er eentje maar. Hè? Niet eentje neem er af. Die mag je mee naar huis nemen. Die mag je in de wc plakken, boven je bed hangen. Of iets dergelijks. Want er is namelijk iets heel bijzonders mee aan de hand. En dat wil ik graag delen met jullie. Dus ga je gang. Zoek er een mooie uit. Want ik ga namelijk een hele belangrijke vraag stellen. En dat gaat hierover. Nou geloof ik dat de mensen daarboven een beetje onderbedeeld. Ik zie allemaal jaloerse blikken. Ja, helemaal niks. Dus als er nou een van jullie klaar is hier beneden, dan mag die ook naar boven rollen. Want er zitten allerlei mensen heel erg beteuterd te kijken. Sorry. We hadden even geen rekening gehouden dat jullie met zoveel zouden komen. Maar er is genoeg voor iedereen. Nou, ik hoop dat ik jullie allemaal gelukkig maak hiermee. En dan moet ik zeggen dat de beteuterde blikken van boven, die zitten ook beneden. Want eerst dachten mensen van, goh, leuk, we krijgen een cadeautje. En nou blijkt dat een boomblad te zijn. Hoe blij kun je daar nou van worden? Nou, ik ga jullie een hele belangrijke vraag stellen. En dat is de volgende. Heb je wel eens nagedacht over de complexiteit van een boomblad? Dat is namelijk onvoorstelbaar. Dat is ongelooflijk wat er met een boomblad aan de hand is. En ik ga jullie even een kleine tour. Ik ga even een kleine tour met jullie maken om te zien hoe complex het is. We beginnen hierbij. En het steeltje, daar gaat water in. En er zitten wat poriën in dat blaadje. En dan gaat kooldioxide gaat erin. En uiteindelijk, daar vindt een bepaalde chemische reactie vindt daar plaats. En dan komt zuurstof komt er weer uit. En dat is van levensbelang. Want wij ademen allemaal zuurstof. En zuurstof is eigenlijk een beetje de brandstof van het leven. Hè? Ik bedoel, als je een vuurtje stookt zonder zuurstof, dan brandt het niet. Maar in je lichaam is dat eigenlijk ook hetzelfde het geval. We eten allemaal, maar dat eten, daar kunnen we helemaal niks mee zonder zuurstof. Want in al je cellen zitten kleine verbrandingsoventjes. Er zitten kleine energiecentraletjes. En die gebruiken zuurstof om dat wat je eet te verbranden en daar energie uit te halen. Omdat we dus op die manier zuurstof gebruiken, en dat zetten we om naar kooldioxide. Nou, en als we dat maar eindeloos lang door zouden gaan, dan zou alle zuurstof in de atmosfeer op zijn. Dus er is ook iets nodig, zeg maar, wat dat proces weer omkeert. En daar zijn planten en bomen die doen dat. En daar zijn boombladeren zijn daar onderdeel van. En dat noemen we fotosynthese. En nou is het niet zo dat die bladeren zomaar dat CO2 om kunnen zetten naar zuurstof. Daar hebben ze zonlicht voor nodig. Daar gebruiken ze de energie van de zon voor. Nou, hier een klein beetje op een rijtje de complexiteit van een boomblad. Je hebt in de eerste plaats cellen. Er zit een celwand, er zit een plasmamembraan in. Er zit tonoplast in, er zit een vacuole. Er zit een cytoplasma. En dan heb je bladgroenkorrels. En die zijn heel interessant, die bladgroenkorrels. De mitochondria, dat zijn de energiecentraletjes. En nou, zo kunnen we nog even doorgaan. Eigenlijk is zo'n celletje een stad op zich qua complexiteit. Met een watercentrale, met een riolering, met een energiecentrale, met wegen, routes, met een stadhuis van waaruit alles geregeld wordt. Elke cel in je lichaam is eigenlijk op zo'n manier georganiseerd. Nou, en die chloroplasten die zijn ook interessant, want daar in die chloroplasten wordt het licht gebruikt om daarvan CO2 zuurstof te maken. Nou, hier vind je ook weer even een klein beetje een opsomming van wat er allemaal in zo'n chloroplast zit. Hier is een schematische weergave van het proces hoe licht wordt gebruikt om daar zuurstof naar heel de ruimte. Maar dit is maar een klein onderdeeltje van. Het is mind-boggling. Het is ongelooflijk wat er in een boomblad gebeurt. He, en dat valt hier van de straat op de straat en boomblad. Maar als er geen bladeren waren, als er geen planten waren, konden u en ik niet eens leven. Zo essentieel is dat boomblad. En als je daarover nadenkt, dan denk je van, hoe is dat mogelijk? Hoe kan dat? Is dat allemaal vanzelf ontstaan of niet? Nou, en dat is zeg maar in het micro, in het kleine. Maar als je naar het grote gaat kijken, dan vind je eigenlijk hetzelfde. Wij leven allemaal in de stad en er is een heleboel licht en straatlantaarns in de stad. En als je dan op een heldere nacht door de stad loopt, dan zie je eigenlijk de sterren niet meer. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want zo ziet een sterrenhemel, of zo kan een sterrenhemel er eigenlijk uitzien als het pikken donker is en een hele heldere nacht. Hier zie je het melkwegstelsel waar wij in zitten. En moet je eens kijken hoe ontzettend veel sterren daar eigenlijk zitten. En ik heb zelf ook een keer een moment gehad, toen waren we met een paar jonge lui, dat was ongeveer 25 jaar geleden. Toen waren we op vakantie en toen hadden we ook zo'n heldere nacht waar verder helemaal geen licht was. En we zagen al die sterren en toen bespraken we dat met elkaar. Van hoe onvoorstelbaar eigenlijk dat is dat je in zo'n oneindig groot heelal leeft, dat er zoveel miljarden sterren zijn. En dan voel je je als mens ontzettend nietig eigenlijk bij zoveel grootsheid. Nou, tegenwoordig sturen wij space shuttles en raketten en satellieten en dat soort dingen allemaal de lucht in. Behalve die kleine puntjes, daar zit nog veel meer achter. We hebben ontdekt dat er ontzettend veel galaxies en weet ik allemaal niet zijn. Hier een plaatje. Er is een wetenschapper die heeft ontdekt dat ten opzichte van een eerdere plaatje dat hier een ster een beetje bewogen is. Maar zoveel sterren zitten er in het heelal. Niet te geloven. Daar kan je echt een leven mee bezig zijn om wat uit te puzzelen en dan weet je nog geen steeks. Speld in orde. Dit soort plaatjes krijgen we van wat er in het heelal aan de hand is. Gaswolken en noem maar op. Onvoorstelbaar. Maar het is toch net alsof hier een kunstenaar aan het werk geweest is, niet waar? Dit is ook heel bijzonder. Wat is dit? Sorry? Een zwart gat, een kwal. Nee. Nou, ik zou zeggen, het lijkt op een oog. Maar goed. Dit zit in het heelal. Dit is een of andere gaswolk, geëxplodeerd. Sterren zitten daarin. Als we een beetje inzoomen, dan zie je dat dit is zeg maar het centrale deel. En er zitten allemaal sterren, die lichtpuntjes, dat zijn sterren. En dat is onvoorstelbaar. En wetenschappers die hebben dit het oog van God genoemd. Omdat dit zit er gewoon in ons heelal ergens verstopt. U en ik kunnen het niet zien, maar nu hebben we het ontdekt. En zo zijn er legio dingen. En het is natuurlijk erg grappig dat zelfs ongelovige wetenschappers die noemen dit het oog van God. En als je dus op zo'n manier naar de natuur kijkt, op een gegeven moment Paul was een jongen die ik sprak. En die zei het volgende: toen ik eens bij het bereiden van een rijsttafel een ui doormidden sneed en zag hoe mooi dat ding in elkaar zat en nog lekker smaakte ook, overviel mij de gedachte dat dat ding niet zomaar ontstaan kon zijn en dat er ergens een leidende kracht moest zijn die de complexiteit in de natuur, of zoals ik het geloof in de schepping, kon verklaren. Dat was het startmoment van mijn carrière als gelovige. Is het niet ongelooflijk bijzonder dat iemand door een ui open te snijden, dat hij ziet en ontdekt, wauw, daar moet meer zijn, daar moet een God zijn. En ik hoop dat ik jullie een kleine impressie heb kunnen geven van dat als je naar de natuur kijkt, dat je dat soort dingen kan ontdekken. En Paulus die schrijft daar ook over in Romeinen. Die zegt, wat een mens over God kan weten, is bekend omdat God het aan ons kenbaar heeft gemaakt. Wat? Hoe bedoel je? Nou, zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in wat hij gemaakt heeft. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. En dat is dus heel opmerkelijk, want eigenlijk zegt Paulus dus hier, Wil jij iets van God ontdekken? Wil jij iets van God zien? Kijk maar om je heen. Kijk maar naar de natuur. Kijk maar naar de schepping. Kijk maar hoe de wereld in elkaar zit. En dan wist hij helemaal nog niet van al die dingen die wij ontdekt hebben. Dan wist hij nog helemaal niks van chloroplasten en een oog van God in het universum. Want dat was toen allemaal nog niet bekend. En dat zijn dingen die wij allemaal zijn gaan ontdekken. En dan zullen veel jonge mensen misschien zeggen van ja, maar goed, op school krijg ik te horen dat het allemaal heel anders is gegaan. Maar ik denk dat dat het hele punt is. Ik denk dat als je dit soort dingen tot je door laat dringen, als je tot je door laat dringen wat de complexiteit van een boomblad is, als je je verbaast over de grootsheid van het universum, dan kan je bijna niet dan anders dan tot de conclusie komen van wauw, wat een ontzettend grote macht zit hierachter die dit op de een of andere manier voor elkaar gebracht heeft. En de enige manier waarop je op andere gedachten gebracht kan worden is dat als je bij herhaling telkens maar weer op school, in de schoolboekjes, et cetera, en van leraren voorgeschoteld krijgt, nee, dat was niet zo, het was anders, want wij weten nu hoe het zit, wij weten het, bla bla bla, en dan krijg je een heel verhaal te horen van zo is het gegaan. En alleen als je dat aangeleerd wordt, op die manier, op een structurele manier, dan kan je daar anders over denken. Maar ik denk dat het heel natuurlijk is om de hand van God te zien in de schepping. En dat is eigenlijk een beetje, kan je dat vergelijken op de manier zoals een schilder een schilderij schildert. Dit is de Nachtwacht van Rembrandt. En nou ja, Rembrandt was een hele groot kunstenaar. En hij legt natuurlijk een beetje zijn ziel en zaligheid in dat wat hij schildert. En je kan eigenlijk uit zo'n schilderij kan je de kunstigheid van de schilder ontdekken. Dit is bijvoorbeeld een schilderij van Picasso. En dan zie je dat heel anders is. Het is een ander soort mens, een ander soort schilder. En je herkent daar dus een ander persoon in. Dit is een schilderij van Van Gogh. En dan zie je dat ook weer anders is. Dus zo kun je uit het werk van een kunstenaar iets ontdekken van wie die kunstenaar is. En zo kan je op dezelfde manier kan je uit het werk van God, uit de schepping, kan je zien en ontdekken wie God is. Er zijn nog wel wat meer redenen en aanleidingen voor mensen om te denken dat er een God is. Ik zal er een paar met jullie doornemen. Dit is bijvoorbeeld, ik heb er maar even een plaatje bij gezocht. Als je jong bent en je gaat ontdekken wat liefde is, en je gaat merken dat er iemand anders is die jou ziet zitten en die jou mag en die jou leuk vindt en jij wordt daar verliefd wordt en die ander die wordt verliefd op jou. De ontdekking van de liefde is heel bijzonder, is ongelooflijk. Dat is iets heel moois en daar mag je God ook voor danken, want God is de bedenker daarvan. Die heeft dat bedacht, die heeft zoiets gehad van hey, dat vind ik leuk, dat mensen zoiets met elkaar hebben. En dus dat is iets moois. En daar kun je je ook over verwonderen. Nou goed, op een gegeven moment dan trouwen mensen en dan krijgen ze baby's. Er zijn heel veel mensen, en het zijn in dit geval met name vrouwen, die bij de geboorte van een baby zich zo verwonderen over wat er daar gebeurt, dat ze bijna niet anders kunnen dan daar ook de hand van God achter zien. Ik heb zelf 3 kinderen gekregen. En ik moet zeggen, nou ja, je hoeft er niet heel veel voor te doen. Alleen in het begin ben je er even bij en dan is het 9 maanden wachten. En het gaat echt allemaal vanzelf. Ik bedoel, er groeit iets en er wordt steeds groter en je krijgt een dikke buik. Nou, en dan krijg je die bevalling. En dat is inderdaad een bevalling. Dat is bloed, zweet en tranen. Het is, om heel eerlijk te zijn, een beetje een smerige, vieze bedoeling. Allemaal vocht en echt zweet en tranen en bloed. En echt jakkes. En dan hard werken en pijn. En dan op een gegeven moment dan komt dat kopje eruit. En als dat kopje eruit is, dan plop. Dan komt daar ineens een babytje. En dan, wat verdorie, het lijkt ook nog op mij. En dan begint het te blaren. Nou, ik 3 keer heb kinderen gekregen. Ik heb 3 keer staan janken erbij. Zo ontzettend indrukwekkend vond ik dat. En echt ontzettend bijzonder dat er zomaar leven ontstaat. Dat is overigens niet 1 van mijn kinderen hoor, maar goed. En ik sprak ook een keer een vrouw bij een evangelisatieactiviteit. En zij vertelde mij letterlijk dat zij nooit had geloofd dat God bestond. totdat ze kinderen kreeg. En dat toen ze kinderen kreeg, dat vond ze zo indrukwekkend dat, dat ze daardoor is in God gaan geloven. Dus je ziet dat zoiets ook een aanleiding kan zijn om in God te geloven. Nou, leeuwen die doen dat ook, die verwekken ook nageslacht. Bij leeuwen gaat dat daar iets anders aan toe. En ik weet niet of jullie wel eens zo'n documentaire gezien hebben bij Discovery of zo. Maar bij leeuwen gaat het zo, als zo'n leeuwmannetje, als hij op een gegeven moment volwassen is en sterk genoeg is, dan probeert hij een troep over te nemen. En dan probeert hij de leeuw die daar de heerser van is, die probeert hij te verjagen. En als dat lukt, ik weet niet of jullie dat weten, wat is dan het eerste wat hij vervolgens doet? Heb je daar een idee van? Hij bijt de welpen dood. Dat is echt onvoorstelbaar. De eerste keer dat ik dat zag, dacht ik van, hé, wat krijgen we nou? Maar dat schijnt dus gewoon heel normaal te zijn. Dat is gewoon wat er telkens gebeurt. Die troep wordt overgenomen en het eerste wat die leeuw doet, is gaat op zoek naar, zijn daar welpen? En dat gaat echt op een manier van zijn grote bek en dan zo'n klein beestje. Echt niet zo van zoals je hier ziet, maar het is gewoon hap en dan knak en dan rrr, en pff, nou, welpje dood. De volgende. En dan denk ik van hoe is dat mogelijk? Waarom doet een leeuw dat? En het commentaar dat je dan in die documentaires krijgt, hè, dat is van, die leeuwinnen die hebben dan vervolgens niks meer te doen en dan komen ze snel, dan kan hij snel paren met die leeuwinnen. Maar dan denk ik, hoe weet die leeuw dat? Waar heeft hij dat geleerd? Hoe weet hij dat als hij die welpjes doodbijt, dat hij dan snel kan paren? Hij heeft het nooit gezien. Hij heeft nooit gezien dat het gebeurde. Want toen hij zelf een welpje was en als dat hem zou overkomen zijn, dan was hij doodgebeten. Dus hem is het niet gebeurd. Hij is gewoon opgegroeid en die troep is niet overgenomen. Dus hij weet niet hoe dat moet. En dan doet hij dat zelf. En dan het eerste wat hij doet is, dan gaat hij die welpjes doodbijten. Hoe komt hij daarbij? Heeft hij daarover nagedacht? Heeft hij een les gevolgd, een internetcursus of zo, van, oh, wacht eens even, als je nou die welpjes doodbijt, dan nee, op de een of andere manier, dat doen die beesten. En het mag dan misschien dat effect hebben, maar ik betwijfel het ten zeerste of die leeuwen dat van tevoren weten en ook zo plannen daarmee. Nou, het is een beetje wreed, hè? Het is een beetje dat je denkt van, nou, goh, wat raar. En wat moet je daar nou van vinden? Vind je dat goed? Vind je dat slecht? Dat leeuwen dat doen. Ja, je kan eigenlijk niet in termen van goed of slecht praten. Hè. In onze ogen is het misschien een beetje wreed, maar ja, je kan niet echt zeggen van, nou, dat is slecht. Want als je dat zou vinden, dan zou je misschien een soort leeuwenpolitie erbij moeten zetten of zo. Hè. Dat ze dan bewacht zo van, ja, het is het beste dat je troep overneemt, dat je sterkste bent. Maar welpjes doodbijten, dat doen we niet, hè? Daar zit er niet bij. En op het moment dat ze dat dan wel doen, ja, dan wordt het hup in de leeuwengevangenis gooien. Of weet ik niet wat, rechtbank, leeuwenrechtbank. Zo werkt het allemaal niet bij leeuwen. Dat is gewoon, zeg maar, hoe de natuur in elkaar zit en hoe het bij de wilde beesten werkt. Maar als we nou datzelfde dus op mensen gaan toepassen, hè, wat zou je dan krijgen? Nou, dan krijg je een vent, een puber, hè, die een beetje sterk geworden is, een beetje fitness heeft gedaan. En die denkt van, nou, een leuk moedertje gezien met wat kindertjes. Die woont er in een leuk huisje. Nou, en die stapt het huis binnen. Het eerste wat hij doet, hij zoekt die vent op. Hup, uit het huis schoppen, wegjagen. En die vrouw, oh, boe. Nou, dan die kindertjes opzoeken. Om zeep helpen, die kinderen. En die moeder natuurlijk in eerste instantie wel een beetje van, oh, wat doe je nou? En dan, maar ja, goed, als het dan eenmaal achter de rug is, ja, dan kan je er ook verder niks meer aan doen. Hè? Dan is het nou eenmaal zo. En dan, dan gaan ze met elkaar naar bed om nieuwe kinderen te verwekken, hè? Want die oude zijn verdwenen. Wat zou je daarvan vinden als het zo bij ons ging? Hè? Als het bij ons gaat zoals het bij de leeuwen toe gaat? Dan zou je toch wel zoiets hebben van, jongens, zo moeten we dat niet doen met elkaar. Hè? Dat is niet fijn, dat gaat niet werken. Daar worden we niet vrolijk van. Nee, dat willen we niet. Dus wij willen inderdaad wel politie en dergelijke die waakt voor dat soort dingen. En we hebben rechters en juristen om dat te voorkomen. En hoe komt dat nou? Waarom? Waarom is dat nou zo? Waarom is dat bij leeuwen, en ik bedoel bij een heleboel andere diersoorten gaat het op dezelfde manier aan toe, hoor. Maar waarom is dat nou bij dieren wel en bij mensen niet? Kennelijk is er iets met ons aan de hand. Wij zijn geen wilde dieren. Wij hebben besef van goed en kwaad. Wij hebben een moraal. Wij zijn niet zoals de wilde dieren. Wij lijken op zoals God is. God heeft iets van zichzelf en van zijn eigen ziel en zaligheid in ons gelegd. En wij lijken een beetje op hem. En daarin verschillen we van dieren. En ik denk dat je uit dat feit dat mensen besef hebben van goed en kwaad, dat je daaruit kan afleiden dat wij geen dieren zijn en dat er een God is die moraal in ons legt. Want dat is namelijk iets wat niet uit onszelf komt, maar goed en kwaad, dat is een oordeel wat over je geveld wordt. Wie bepaalt wat goed of kwaad is? Als we dat alleen maar met elkaar bepalen, dan is dat alleen maar iets van wat we zelf leuk en prettig vinden. Maar we hebben daar een besef van, we hebben een geweten en God is eigenlijk de stem van ons geweten. Nou, dat zijn eigenlijk een heel aantal dingen waaruit we kunnen zien uit de schepping, uit de dingen die je in dit leven om je heen ziet, van er is een God, er moet een God zijn. Je kunt ook iets zien van hoe groot en machtig God moet zijn als hij dat hele heelal gemaakt heeft. Dan moet hij wel, dan moet hij ze allemaal wel heel goed op een rijtje gehad hebben, zeg maar. Dan gaat onze pet wel een beetje te boven. Dus het zegt iets over hoe groot God is. Maar het zegt verder nog niet zo heel erg veel. Het zegt nog niet zoveel over wie God is. Want net zo goed als dat je, zeg maar, uit de schilderij kan herkennen, oh, dit was van Rembrandt en die was van Picasso. Dat kun je wel zien. Maar je kan door de schilderijen niet echt de persoon van Rembrandt zelf leren kennen. Daarvoor is meer nodig. En zeg maar, wat je in de natuur van God kan zien, daarvoor kan je christen zijn, daarvoor kan je moslim zijn, je kan daar hindoeïst voor zijn, je kan daar jood voor zijn, je kan whatever. Iedereen kan dat zien. Dat is niet specifiek iets christelijks of zo. Iedereen die kan dat zien, iedereen kan dat ontdekken, iedereen die kan aan de hand daarvan zeggen van ja, ik geloof dat er iets meer is dan wij mensen alleen maar. En daarom is de volgende vraag eigenlijk ook belangrijk. Van oké, maar hoe kun je er nou achter komen wie die God zelf is? Is dat ook mogelijk? En dat is best wel lastig. Want het is, kijk, stel nou dat jullie zeggen van, hè, ik bedoel, ik sta hier een praatje te houden. Jullie denken van, goh, leuke dingen heeft die jongen te zeggen, die Peter Schelen. Hè, die wil ik wel beter leren kennen. En nou, ik ga dadelijk naar huis en dan denk je van, nou, ik wil Peter Schelen beter leren kennen. En dan ga je thuis en dan ga je op een stoel zitten en dan ga je heel hard over mij nadenken. Zo, oh, Peter Schelen en zo. Denk je dat je mij op die manier beter kan leren kennen? Nou, dat gaat niet lukken, want zo werkt dat niet. Je moet met elkaar omgaan. Hè? Je moet contact met elkaar hebben en dan kan je elkaar beter leren kennen. En als ik zoiets heb van, nou ja, moet luisteren, ik moet dadelijk weer naar huis, ik heb daar geen tijd voor. Hè? Als ik daar niet aan mee wil werken, dan gaat het ook niet lukken. Dat moet van beide kanten komen, zeg maar. En zo is dat eigenlijk met God ook. Je kan niet heel hard over God na gaan zitten denken en op die manier erachter komen wie God is. Dat lukt niet. Je kunt ook niet met de Space Shuttle mee en dan bij Saturnus rechtsaf, derde planeet links en dan staat er een groot paleis en dan kan je God opzoeken. En dan breng je hem een bezoekje en dan denk je, nou, even op de koffie of iets dergelijks. Ja, dat werkt ook niet. God zit niet ergens in het heelal waar je hem op kan zoeken. Je kunt ook niet dat je zegt van, nou weet je, ik ga dood en over 2 weken dan kom ik terug. Het was even een heftige ervaring, maar nou goed, het was wel de moeite waard. Ik weet nu hoe het zit en dan kan ik verder met mijn leven. Ja, dat werkt ook niet. Snap je? Dus het is best wel lastig om erachter te komen wie God is. Want je kunt God niet met je ogen zien. Je kunt hem niet vastpakken, je kan hem niet grijpen. Dus hoe moet je daar nou achter komen? Eigenlijk wat dat betreft is God best wel behoorlijk een onbekende God eigenlijk. Je weet eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel van hem. En ik denk ook dat als het zo zou zijn, hè, dat God de wereld gemaakt heeft en dat hij dan, zeg maar, bij wijze van spreken op zijn troon gaat zitten en dat hij dan naar zijn schepping gaat kijken zoals wij naar een aquarium kijken, hè, en hij doet verder helemaal niks, dan kunnen wij nooit weten wie God is. Een aquarium, nou, dat bouw je ook, dat zet je helemaal in elkaar, je zet er wat dingetjes in, je duwt er wat visjes in, een beetje voer erbij en zo. En dan ga je daar lekker zo zitten kijken, zo van, oh, wat doen die beestjes allemaal. Nou, als dat de manier is waarop God, zeg maar, naar ons zit te kijken, Ja, dan is het dus voor ons onmogelijk om te zeggen van, ah, kijk, God is zus of zus of zo. Want ja, je kunt niet naar hem opklimmen, je kunt niet uit deze schepping stappen, et cetera, et cetera. Dus het is eigenlijk helemaal niet mogelijk om er op die manier achter te komen wie God is. Tenzij dat die God de moeite wil nemen om iets van zichzelf aan ons te laten zien. Als God de moeite wil nemen van, oh jongens, ik blijf niet op mijn troon zitten wachten, toekijken wat voor puin op jullie ervan maken met elkaar. Nee, ik stap er vanaf en ik kom naar jullie toe. Dan kan je iets van God weten. Dan kan je iets van hem te weten komen. De vraag is dan natuurlijk van, hoe zou dat dan moeten? Wat zou God dan moeten doen? Hoe zou je dat daarachter komen? Ik bedoel, moet hij dan met neonlettertjes in de lucht schrijven, zo van, hallo, hier ben ik. He, of moet God met donderende stem uit de hemel spreken van, hallo, hier ben ik, willen jullie naar mij luisteren? Dat heeft hij een keer bij de Israëlieten geprobeerd, dat werkte ook niet helemaal. Dus dat was het niet. Maar wat zouden jullie nou, dit is ook een belangrijke vraag. Wat zou jou overtuigen van het bestaan van God? Heb jij misschien voor jezelf nog dat je zegt van, ja, ik weet het helemaal niet, nog niet helemaal zo zeker. Wat zou jou nou overtuigen van het bestaan van God? Wat zou God moeten doen, zodat jij ervan overtuigd bent dat hij wel bestaat? Welke volgende stap zou jij moeten nemen? Wat weerhoudt je nog daarvan om die stap te nemen, om in God te geloven? Zijn er misschien bepaalde vragen die je hebt of dingen die je tegenhouden? Nou, kom daarmee eens voor de dag. Misschien is het goed om daar eens een keer met iemand over te praten. En God de kans te geven om ook jou te overtuigen dat hij er is. De volgende stap is eigenlijk van, wat zou je nou van het idee vinden, hè, als God van zijn troon afkomt en hij gaat een keertje op deze wereld rondlopen zoals jij en ik dat ook doen. Er is zo'n liedje, dat is een tijd een hit geweest, hè, van If God Was One of Us. Ik weet niet of jullie die misschien kennen. Maar als God nou gewoon eens een van ons was, als hij nou gewoon eens tussen ons liep en als een mens, dat zou misschien voor hem een beetje een beperking zijn, maar dan zou hij wel aan ons tegemoet komen. Wij zouden dat in ieder geval beter kunnen snappen, want dat is een beetje van ons niveau. Nou, jullie voelen er natuurlijk al aankomen. Wat mij betreft is dat dus hetgene wat gebeurd is. 2000 jaar geleden is dat gebeurd. 2000 jaar geleden heeft God een geweldig iets gedaan. God is namelijk als mens geboren en hij is één van ons geworden. En die mens, die heeft de naam Jezus. En eigenlijk, ik heb jullie nou een beetje meegenomen eigenlijk in een soort van plaatje. Ik ben begonnen met de vraag van, kun je erachter komen of God bestaat en wie is God? En toen heb ik eigenlijk gezegd van, nou, de enige manier om daarachter te komen is als God iets van zichzelf laat zien. Hoe zou hij dat dan moeten doen? Nou, dat heeft hij volgens mij in de persoon van Jezus gedaan. En eigenlijk de vraag, wie is God en hoe kan je erachter komen wie God is, die kan je dus eigenlijk heel eenvoudig beantwoorden met dit, kijk maar naar Jezus. God is zoals Jezus is. Jezus heeft laten zien wie God is. En dat is eigenlijk heel erg mooi, want iemand die zei een keer van, nadat ik daar met hem over sprak, van, Jezus is eigenlijk het menselijke gezicht van God. Dat vond ik een hele prachtige uitdrukking daarvan. En dat vind je ook in Colossense, daar schrijft Paulus het volgende. Christus is het beeld van de onzichtbare God. Dus eigenlijk Jezus is het menselijke gezicht van de God die wij niet met onze ogen kunnen zien. En hij staat eigenlijk als een eerstgeborene boven de hele schepping. God heeft door hem alles geschapen in de hemel en op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Alles is door hem en voor hem geschapen. Dus je ziet dat heel die schepping, dat Jezus daar alles eigenlijk mee te maken heeft. Door Jezus kan je God leren kennen. En als dat waar is, als dat zo is, als God is zoals Jezus is, dan is dat geweldig. Dan is dat goed nieuws, dat is fantastisch. Ja, want kijk nou eens naar wat Jezus voor iemand was. Jezus die hield van mensen. Jezus die wees eigenlijk niemand de deur. Zwakke, gehandicapte, prostituees, melaatse. Iedereen was in principe bij hem welkom. Hij wees niemand weg. De armen die konden bij hem terecht, kinderen konden bij hem terecht. En die mensen die juist anderen buitensloten, daar had hij moeite mee. Dus als God zo, als Jezus zo begaan is met mensen en als God is zoals Jezus is, nou, dat is fantastisch, dan ben ik een fan van hem. Maar dat hadden jullie al begrepen eigenlijk, hè? eigenlijk, wat ik het prachtige vind van wat je in Jezus Christus ook ziet, is eigenlijk het volgende. Ik denk dat in de schepping heeft, zoals een schilder zijn ziel in een schilderij legt, zo heeft God zijn ziel in de schepping gelegd. En als je naar de schoonheid van de schepping kijkt, dan kan je daar iets van de ziel van God in ontdekken. Maar in het kruis van Jezus Christus is aan het kruis gestorven. En wat daar eigenlijk gebeurd is, is dat daar heeft God zichzelf in zijn hart laten kijken. God heeft zichzelf daar in zijn hart laten kijken. En hij heeft daar aan dat kruis ten diepste eigenlijk ons laten weten hoe hij over ons denkt. Ja, en hoe denkt hij over ons? Wat moet je daaruit aflezen? Ook hier geldt voor, hier moeten je ogen voor open gaan. Dit moet je zien. Het is een beetje iets van een geheimenis. Maar je moet het willen zien. Als je het niet wilt zien, dan zie je dat misschien niet. Maar ten diepste wat er hier eigenlijk gebeurd is, is dat God zegt, ik vind jou de moeite van het sterven voor waard. Ja? Nou, over het algemeen overkomt het ons niet zo vaak dat er iemand voor ons wil sterven. Dat iemand bereid is om zijn leven te geven voor ons. Dus dat is zeg maar een beetje een concept, dat is ons vreemd. We praten er wel over in de kerk, maar ten diepste is dat wat dus hier gebeurt. Dat God dus zegt van, ik vind jou de moeite van het sterven ervoor waard. En goed, we kennen allemaal het verhaal van dat wij zonde hebben en dat Jezus voor onze zonde aan het kruis gegaan is. Maar eigenlijk betekent dat dus zoveel dat God van ons houdt. Dat is fantastisch. Daar ben ik van onder de indruk. Daar ben ik stil van geworden. Ik heb dat nooit nergens, waar dan ook, maar zoiets gezien. Dat de God, de schepper van hemel en aarde, dat hij zoveel liefde voor mij heeft, dat hij naar mij toe wil komen en dat hij mens wil worden en dat hij zelfs voor mij wil sterven. Hij is de schepper, de koning van hemel en aarde. Ik bedoel, koningin Beatrix, ik vind het best mens hoor, maar ze is nog nooit bij mij op de koffie geweest. Ja? En de schepper van hemel en aarde, die is geïnteresseerd in mij persoonlijk. En nou, dat maakt op mij een hele grote indruk. En ik hoop dat ook voor jullie daar de ogen voor open gaan. Ik zou graag nog eventjes met jullie willen bidden. En ik zou je daarbij ook willen vragen van, als je dit misschien nog niet ziet, als het kwartje misschien nog niet helemaal gevallen is, als je daar vragen over hebt, stel die vragen dus misschien aan God zelf of aan mensen hier. Open niet alleen je ogen voor God, maar open ook je hart voor God. Want dat is ten diepste Gods bedoeling, dat hij jou kan overtuigen van zijn liefde voor hem. Dus laten we bidden. Heer, het is zo makkelijk dat in dit drukke leven uw fluisterende stem overschreeuwd wordt. Door onze eigen drukte, door radio, televisie, de besognes die ons bezighouden, het huiswerk wat we moeten maken. En we vinden vaak de rust niet om te horen wat u tegen ons zeggen wil. We zien uw schepping en soms zien we uw hand daarin helemaal niet. We zien de gebeurtenissen in de wereld, maar we zien niet wat u daarachter doet. We horen van wat u gedaan hebt, van hoe u zelf menselijke geschiedenis geschreven hebt in de persoon van Jezus Christus. En het is soms zo moeilijk te bevatten wat u daar eigenlijk mee zeggen wilde tegen ons. Vader, en ik wil u vragen, wilt u ons helpen om onze ogen open te doen? Wilt u ons helpen om ook ons hart open te doen, Heer? Want u hebt aan dat kruis willen laten zien hoe u over ons denkt. U hebt u in uw hart laten kijken. U hebt willen laten zien, Heer, dat u van ons houdt. En Vader, ik wil u vragen dat die liefde van ons, dat we die zullen kennen, dat we daar openheid voor zullen hebben. En als er dingen zijn die ons daarin belemmeren, Heer, wilt u ons dan helpen om daar overheen te komen, om daar voorbij te komen, om antwoorden te vinden. Wilt u met uw Heilige Geest in ons werken? En dat willen we u dan vragen in de naam van Jezus. Amen. Dank jullie wel.
Peter, dank je wel. Wij willen in een volgend lied ook gaan zingen over die God. Over die God die niet op afstand is gebleven, maar die eigenlijk naar ons toe is gekomen. Heel dichtbij is gekomen. En die zijn eigen zoon naar deze aarde zond. En dat lied dat we gaan zingen, dat heet Er is maar één God. Maar dan staat er een komma, er is ook maar één middelaar en dat is zijn zoon. En door die zoon kunnen wij dichtbij bij God komen. En dat lied dat willen we met elkaar gaan zingen. Dat is lied 405 uit Opwekking. Dat er een korte voorspel zal zijn en dat er tijdens het voorspel ook gecollecteerd gaat worden. Die collecte die gehouden wordt, die heeft betrekking op wat hier boven mij staat, namelijk Sunrise. Voor velen bekend, maar misschien voor een aantal nog niet. Sunrise is een prachtig project waarbij we als gemeente proberen om ook in contact te komen met jonge mensen in onze wijk. En om die ook bekend te maken met wie God is en wie Jezus ook voor die kinderen en voor die jongelui zou willen zijn. Elk jaar in juli houden we een prachtige week waarbij we jongelui hier in de buurt door middel van sport bekend willen maken met de Heer Jezus. Maar dat blijft niet alleen bij juli. We proberen dat het hele jaar door te doen. En we hebben ervoor gekozen om minimaal 6 keer per jaar hier, vlak naast de kerk op het sportveld, activiteiten te organiseren voor kinderen. Om hen dichter bij God te kunnen brengen. Daar gaan we voor collecteren, dus wat mij betreft zeer de moeite waard.
Thank you.
Wij gaan deze dienst afsluiten. Ik wil nog een paar dingen noemen. Uiteraard gaan wij als koor ook nog zingen voor u. Misschien heeft u het gezien, maar er zijn een aantal mensen hier aanwezig. Die hebben een gekleurde button op. Ik zal er even bij pakken. Dan weet u wat ik bedoel. Er staat een I op, de I van informatie. Het kan best zijn dat u naar aanleiding van vanavond denkt, hey, ik wil daar toch iets meer van weten. Dan kunt u denk ik ook best naar Peter Schelen zonder I. Die wil best wel wat vragen beantwoorden, schat ik. Dan kunt u naar die mensen toe lopen om eens daarover door te praten. Die gelegenheid is er. Er zijn ook een aantal boekjes achter op een boekentafel. En na de dienst is er gelegenheid om in een prachtig ingerichte cafeetje wat te drinken. En om daar koffie te drinken of wat fris. Dus die mogelijkheid is er. Ik wil afsluiten met gebed. Lieve Heer God, wij komen tot u, Heer, om u te danken. Heer, wat is het bijzonder, Heer, om te zien hoe groot u bent. Wat is het bijzonder om te zien, Heer, wat u gemaakt heeft. En wat is het prachtig, Heer, om ook in uw eigen woord te lezen, Heer, dat u door die schepping heen wil laten zien wie u bent. Heer, dat is ook zo'n bemoediging, Heer, voor mensen, Heer, die misschien in een omgeving leven waar ze niet bekend zijn met de Bijbel, waar ze niet bekend zijn met uw woord. En toch kunnen ze, Heer, door uw schepping heen zien dat er een God is, Heer. Zien dat u er bent. Dank u wel, Heer God, dat u niet op afstand bent gebleven. Dat u niet alleen die schepping hebt gegeven en verder dat het daarbij bleef, Heer. Maar dat u ons hebt opgezocht. Dat u uw eigen zoon gezonden hebt naar deze aarde. Dat u, Heer, uit liefde voor ons persoonlijk gestorven bent. Zodat we bij u kunnen komen, Heer. Dat er niets meer is dat tussen u als grote God en ons als hele kleine mensen in staat. Daar wil ik u voor danken, Heer, dat u dat gedaan hebt, dat geheimenis, zoals dat net werd genoemd, Heer. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met een ieder van ons zijn? Misschien zijn we aangesproken, Heer, in ons hart. Misschien willen we meer weten. Misschien zijn er heel veel obstakels, Heer, die een zoektocht naar u in de weg staan. Maar dan toch, Heer, wil ik u vragen, Heer, wilt u met een ieder van ons ook doorgaan, Heer, dat we toch naar u toe komen, dat we u willen zoeken, Heer. Ik wil u bidden voor in ieder van ons, Heer, ook in de komende week. Wilt u met ons meegaan, Heer, waar we ook zijn. Ieder op zijn eigen plek wilt u ons bewaren daar, Heer. En wilt u ook ervoor zorgen dat als we een kind van u zijn, Heer, dat we dat ook uitstralen, Heer. Dat we aan andere mensen mogen laten zien wat u voor ons betekent. Heer, dat bid ik u in uw eigen naam. Amen. Metanoia gaat voor ons zingen. Twee liederen. Het eerste lied dat heet Walking to Jordan. Dat is eigenlijk een soort slavenlied. Het heeft een prachtige melodie en een heel mooi ritme. En de slaven bezingen eigenlijk in dat lied dat ze op weg zijn naar huis, maar ook naar hun geestelijk huis, namelijk naar hun God, naar hun schepper. Dat lied gaan we zingen en vervolgens dan beëindigen we de dienst gezamenlijk met u met het zingen van het lied Vrede van God.
staan.